Het geheiligde leven. Hoofdstuk 1. Het contrast tussen ware en onware theorieën. De heiligmaking, waar de Bijbel over spreekt, heeft betrekking op de hele menselijke geest, ziel en lichaam. Hier vinden we de enige juiste gedachte van volkomen toewijding. Paulus bidt dat de gemeente in Thessalonica deze zegen zal ervaren. De God des vredes zelf heilige u geheel en al, en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard tot de komst van onze Heere Jezus Christus. 1 Thessalonicense 5 vers 23. In de godsdienstige wereld bestaat een gedachte over heiligmaking die onjuist is en die een gevaarlijke invloed heeft. In vele gevallen bezitten zij die beweren geheiligd te zijn niet de ware heiligmaking. Hun heiligmaking bestaat uit praten en het dienen van het eigen ik. Zij die werkelijk zoeken naar een volmaakt christelijk karakter, zullen nooit de gedachte koesteren dat zij zondeloos zijn. Hun leven mag zonder blaam zijn, ze mogen levende getuigen zijn van de waarheid die ze hebben aanvaard, maar hoe meer ze hun geest oefenen, zich te richten op het karakter van Christus, en hoe meer ze gelijken op zijn goddelijke beeld, des te helderder zullen zij zijn vlekkeloze volmaaktheid ontdekken. En des te meer zullen zij zich bewust zijn van hun eigen gebreken. Wanneer mensen beweren geheiligd te zijn, geven ze overvloedig bewijzen dat ze nog ver van die toestand verwijderd zijn. Ze zien hun eigen zwakheid en leegheid niet. Ze denken dat ze het beeld van Christus weerspiegelen, omdat ze hem niet werkelijk kennen. Hoe groter de afstand is tussen hen en hun heiland, des te rechtvaardiger zijn ze in hun eigen ogen. Terwijl we boetvaardig en in nederig vertrouwen stilstaan bij het leven van Jezus, die door onze zonde werd doorboord en met onze zonde werd belast, kunnen wij leren in zijn voetstappen te gaan. Door op hem te zien, worden we veranderd naar het goddelijke beeld. En wanneer dit werk in ons plaatsvindt, zullen we ons niet beroemen op onze eigen gerechtigheid, maar wij zullen Jezus Christus verheffen, door in onze hulpeloosheid aanspraak te maken op zijn verdiensten. Onze heiland veroordeelt eigen gerechtigheid. Hij onderwees zijn discipelen dat de meest verheven vorm van godsdienst zich openbaart in een rustig, onopvallende handelswijze. Hij waarschuwde hun, hun daden van weldadigheid in stilte te doen en niet in het openbaar om door mensen geprezen of geëerd te worden, maar tot eer van God, die hen later zou belonen. Als ze hun goede daden zouden doen om door mensen geprezen te worden, zou hun hemelse Vader hen niet belonen. De volgelingen van Christus werden onderricht niet te bidden om door mensen gehoord te worden. Als gij bidt, ga in uw binnenkamer en sluit uw deur. Bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal u in het openbaar vergelden. Matteüs 6 vers 6. Dergelijke uitspraken uit de mond van Christus tonen aan dat zijn goedkeuring niet rusten op de uiting van vroomheid, welke de Farizeeërs kenmerkten. Zijn bergpreking toonde aan dat het goede werken een edele betekenis krijgen en dat ware eerdienst een weldadige uitwerking heeft wanneer dit alles boetevaardig en nederig gebeurt. Een zuiverend drijfveer heiligt de daad. Ware heiligmaking is volkomen instemmen met de wil van God. Opstandige gedachten en gevoelens zijn overwonnen en de stem van Jezus verwekt nieuw leven dat zich uitstrekt tot het hele wezen. Zij die werkelijk geheiligd zijn, zullen geen eigen maatstaf bepalen voor het goed of kwaad. Zij zijn niet fanatiek of eigen gerechtigd, maar zij zien op zichzelf, bevreesd dat ze, ondanks de hun gegeven belofte, niet zullen beantwoorden aan de voorwaarden waarop de beloften zijn gebaseerd. Gevoel in plaats van het verstand. Velen die voorgeven geheiligd te zijn, weten niets van het werk van de genade aan hun harten. Wanneer ze op de proef gesteld en getest worden, zijn ze als de zelfgerechtigde Farizeeër. Ze dulden geen tegenspraak, ze schakelden verstand en de beoordeling uit en vertrouwen volledig op hun eigen gevoel, terwijl ze hun aanspraken op heiligmaking baseren op gevoelens die ze eenmaal hebben bespeurd in hun leven. Ze zijn koppig en verdorven in het vasthouden van hun aanspraken op heiligheid. Ze gebruiken veel woorden, maar dragen geen kostelijke vruchten als bewijs daarvan. Deze zogenaamde geheiligde personen bedriegen niet alleen hunzelf door hun pretentie, maar ze oefenen ook een verderfelijke invloed uit op hen die ernstig verlangen te leven naar de wil van God. Men kan hen steeds weer horen zeggen: God leidt mij, God onderricht mij, ik leef zondeloos. Velen die in aanraking komen met deze geest ervaren iets duisters en geheimzinnigs wat ze niet kunnen begrijpen. Maar dit alles heeft niets van het voorbeeld van Christus, het enige juiste voorbeeld. Bijbelse heiligmaking bestaat niet uit sterke emoties. Hierdoor worden velen op een dwaalspoor gebracht. Ze richten zich naar hun gevoel. Als ze zich gelukkig en verheven voelen, beweren ze geheiligd te zijn. Blijde gevoelens, ofwel de afwezigheid van blijdschap, zijn niet het bewijs dat iemand al dan niet geheiligd is. Onmiddellijke heiligmaking bestaat niet. Ware heiligmaking is een dagelijks werk dat voortgaat zolang men leeft. Zij die met dagelijkse verzoekingen te kampen hebben, die hun zondige neigingen overwinnen en naar heiligheid van het hart en leven zoeken, beroemen zich niet op heiligheid. Zij hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Zonde komt hen als weerzinwekkend voor. Er zijn er die beweren geheiligd te zijn en die geloofsbelijdenissen doen, precies als hun broeders. Het kan moeilijk zijn onderscheid te maken tussen beide groepen, maar toch bestaat er verschil. Het getuigenis van hen die zich beroemen op zo'n verheven ervaring zorgt ervoor dat de lieflijke geest van Christus zich terugtrekt uit een vergadering en dat er een verkillende invloed op de aanwezigen ontstaat. Zouden ze werkelijk zondeloos leven, dan zou hun aanwezigheid heilige engelen in de vergadering brengen en hun woorden zouden echt als gouden appelen en zilveren schalen zijn. Spreuken 25 vers 11. De tijd van beproeving. Wanneer we in de zomer de bomen van een ver afgelegen bos zien, bekleed met een prachtig groen kleed, kunnen we misschien niet het verschil ontdekken tussen de wintergroene en winterkale bomen. Maar als de winter nadert en de vorst hen in zijn ijzeren greep houdt, worden de winterkale bomen beroofd van hun prachtige bladeren en zijn de wintergroene bomen makkelijk te onderscheiden. Zo zal het ook zijn met hen die wandelen in nederigheid en niet vertrouwen op zichzelf, maar bevend de hand van Christus vastklemmen. Zij, die vol zelfvertrouwen zijn en rekenen op hun volmaakte karakter, verliezen hun onrechte gewaad en gerechtigheid als de stormen van beproevingen losbarsten. De ware rechtvaardigen die God oprecht liefhebben en vrezen, dragen het kleed van Christus gerechtigheid, zowel in voorspoed als in tegenspoed. Zelfverloochening, zelfopoffering, weldadigheid, vriendelijkheid, liefde, geduld, kracht en christelijk vertrouwen zijn de dagelijkse vruchten die zichtbaar zijn in het leven van hen die werkelijk met God verbonden zijn. Hun daden worden misschien niet aan de wereld bekendgemaakt, maar dagelijks strijden ze met de bozen en behalen kostbare overwinningen over verzoekingen en zonden. Plechtige beloften worden vernield en waargemaakt door de kracht die verkregen wordt door een ernstig gebed en voortdurend waken. De enthousiasteling ontdekt de strijd niet van deze stille werkers, maar het oog van hem die verborgenheden van het hart ziet, bemerkt goedkeurend elke poging die in onderworpenheid en zachtmoedigheid wordt gedaan. De tijd van beproeving zal het zuivere goud van liefde en geloof in het karakter openbaren. Wanneer beproevingen en benauwdheden de gemeente treffen, worden de standvastige ijver en de warme genegenheden van de ware volgelingen van Christus ontwikkeld. Het doet ons leed dat zoveel belijdende christenen misleid worden door valse en bedriegelijke theorieën dat ze volmaakt zijn. Het is zo moeilijk hen los te maken van dit bedrog en hen op de rechte weg te leiden. Ze hebben ernaar gestreefd het uiterlijk voorkomen aangenaam te maken, terwijl de innerlijke versiering, de zachtmoedigheid en nederigheid van Christus ontbreekt. De tijd van beproeving zal over allen komen. Terwijl velen jarenlang dachten veilig te zijn, zullen dan ontdekken dat ze geen grondslag hebben. In veranderde omstandigheden openbaren sommigen, die pilaren in het huis van God leken te zijn, dat onder de laag verf of vernis er slechts rotte balken zijn. Maar de nederigen van hart, die dagelijks de noodzaak inzien van verbonden te zijn met de eeuwige rots, zal onbewegelijk staan te midden van de stormen van beproevingen, omdat hij niet op zichzelf vertrouwt. Ongeschokt staat het hechte fundament Gods met dit merk: de Heere kent de zijnen. 2 Timotheus 2, vers 19. Het dragen van normale vruchten. Zij die de moeite doen de aandacht te vestigen op hun goede werken, die voortdurend spreken over hun zondeloze staat en ernaar streven hun godsdienstige verrichtingen op de voorgrond te plaatsen, bedriegen hun eigen ziel door dit te doen. Iemand die gezond is, die in staat is dagelijks zijn werk te doen, in een opgewekte geest en die gezond bloed in de aderen heeft, vestigt niet ieders aandacht op zijn gezondheid. Gezondheid en levenskracht zijn de natuurlijke toestand van het leven. Daarom is hij zich nauwelijks bewust van dit rijke bezit. Zo is het ook met de ware rechtvaardige. Hij is zich niet bewust van zijn goedheid en vroomheid. Godsdienstige beginselen zijn de bron van het leven en gedrag geworden. En het is voor hem even natuurlijk de vruchten van de geest te dragen, als het is voor de vijgenboom om vijgen te dragen, of voor de rozenstruik rozen voort te brengen. Zijn natuur is zo volkomen doordrongen van de liefde van God en zijn medemensen, dat hij het werken van Christus volbrengt met een gewillig hart. Allen die binnen de kring van zijn invloed komen, ontdekken de schoonheid en welriekendheid van zijn christelijk leven, terwijl hij zich er niet van bewust is, want het is in overeenstemming met zijn gewoonte en neigingen. Hij bidt om goddelijk licht en wandelt graag in dat licht. Het is zijn dagelijks voedsel de wil van de hemelse Vader te volbrengen. Zijn leven is met Christus geborgen in God. Toch roemt hij zich er niet op en schijnt zich er niet van bewust te zijn. God ziet vriendelijk neer op de nederige en eenvoudige die nauwgezet de voetstappen van de Meester volgen. Engelen worden tot hen aangetrokken en verblijven graag in hun nabijheid. Zij mogen dan als onwaardig over het hoofd worden gezien door hen die zich roemen op hun grote werken en zich verlustigen in het bekendmaken van hun goede daden, maar hemelse engelen buigen zich vol liefde over de nederigen en omringen hen als een vurige muur. Onze heiland was het licht van de wereld, maar de wereld kende hem niet. Voortdurend was hij bezig met daden van genade. Hij deed het licht schijnen op ieders pad. Toch vestigde hij niet alle aandacht op hen, met wie hij omging, op zijn eigen voorbeeldige deugdzaamheid, zelfverloochening, zelfopoffering en weldadigheid. De Joden hadden geen bewondering voor zo'n leven. Ze beschouwen zijn godsdienst als waardeloos, omdat deze niet overeenkwam met hun maatstaaf van vroomheid. Zij bepaalden dat Christus in geest en karakter niet godsdienstig was. Hun godsdienst bestond immers uit vertoon, bidden in openbaar en het doen van daden van liefdadigheid om bewondering te oogsten. Ze bezuinden hun goede dagen uit, zoals ook zij doen die zich beroemen op heiligmaking. Zij wilden dat alle begrepen dat ze zonder zonde waren. Maar het leven van Christus was in lijnrechte tegenstelling met dit alles. Hij zocht geen gewin of ijdele eer. Zijn wonderbare daden van genezing werden verricht op zo min mogelijk in het oogvallende wijze. Hoewel hij het enthousiasme van hen die zijn genezingen ontvingen niet kon weerhouden. Nederigheid en zachtmoedigheid karakteriseerden zijn leven. Precies om zijn eenvoudige wandel en onopvallende handelswijzen, die in zo'n duidelijke tegenstelling waren met de hunne, weigerden de Farizeeërs hem te aanvaarden. Zachtmoedigheid, een vrucht van de geest. De kostbare vrucht van heiligmaking is zachtmoedigheid. Wanneer deze eigenschap de ziel beheerst, wordt het leven door haar invloed gevormd. Er is een voortdurend wachten op de Heer en een onderwerping aan zijn wil. Het verstand legt beslag op elke goddelijke waarheid, en de wil buigt zich voor elk goddelijk gebod, zonder te twijfelen of te murmureren. Ware zachtmoedigheid verzacht en vertedert het hart en maakt de geest bekwaam het geschrevene woord te begrijpen. Het brengt de gedachten tot gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Het opent het hart voor het woord van God, zoals het hart van Lydia werd geopend. Het brengt ons met Maria als leerlingen aan de voeten van Jezus. Ootmoedigen doet hij wandelen in het recht en hij leert ootmoedigen zijn weg. Psalm 25 vers 9. De ootmoedige zal niet pochen. Evenals het kind Samuel bidt hij, spreek Heer, uw knecht hoort. 1 Samuel 3 vers 9. Toen Joshua als bevelhebber van Israël werd aangewezen, daagde hij alle vijanden van God uit. Zijn hart was gevuld met edele gedachten aangaande zijn verheven zending. Toen de boodschap des hemels tot hem kwam, plaatste hij zich echter in een positie van een klein kind dat om leiding vraagt. Wat zegt mijn Heer tot zijn knecht? Joshua 5, vers 14. De eerste woorden van Paulus, nadat Christus hem was geopenbaard, luidden: Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Handelingen 9, vers 6. Zachtmoedigheid in de school van Christus is een van de kenmerkende vruchten van de geest. Het is een gave die door de Heilige Geest wordt bewerkstelligd, waardoor de bezitter ervan in alle omstandigheden zijn temperament kan beheersen. Wanneer de genade van zachtmoedigheid wordt gekoesterd door hen die van nature nors en opvliegend van aard zijn, zullen zij ernstig pogen deze karaktertrekken te onderwerpen. Elke dag opnieuw zullen zij aan zelfbeheersing winnen, tot alles wat in de ogen van Jezus onaanvaardbaar is, overwonnen is. Zij worden gelijk aan het goddelijke patroon, tot ze de geïnspireerde raad kunnen opvolgen. Wees snel om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn. Jakobus 1, vers 19. Wanneer iemand beweert geheiligd te zijn, terwijl zijn woorden en daden vergeleken kunnen worden met een onzuivere bron die bitter water voortbrengt, kunnen we met zekerheid zeggen, die man is misleid. Hij moet de beginselen van het christelijk leven nog leren. Sommigen die voorgeven dienaar van Christus te zijn, hebben zo lang onvriendelijkheid gekoesterd, dat het lijkt alsof ze dit ongeheiligde element in hun karakter zijn gaan liefhebben en genoegen scheppen in het spreken van woorden die mishagen en prikkelen. Deze mensen moeten tot bekering komen voordat Christus hen als zijn kinderen kan aanvaarden. Zachtmoedigheid is een innerlijk siersel dat God hoogschat. De apostel spreekt hiervan als van meer waarde dan goud of parels, of kostelijk versiersel. Waar het uitwendige siersel alleen het lichaam siert, verfraait het sieraad van zachtmoedigheid de ziel en verbindt de sterfelijke mens met de onsterfelijke God. Dit is het sieraad dat God verkiest. Hij, die de hemelen sierde met de kleuren van het licht, heeft door dezelfde geest beloofd dat hij de ootmoedige zal bekronen met heil. Psalm 149, vers 4. Hemelse engelen letten op hen die de Heeren hebben aangedaan en met hem wandelen in zachtmoedigheid en nederigheid van geest. De christen kan een hoog doel bereiken. Hij kan steeds hoger klimmen. Johannes had een verheven gedachte van het voorrecht van de christen. Hij zegt, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genoemd zouden worden. 1 Johannes 3, vers 1. Het is onmogelijk voor de mens hogere waardigheid te krijgen dan hier wordt genoemd. De mens is het voorrecht geschonken een erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus te worden. Zij, die al dus verhoogd zijn, aanschouwen de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus, welk de rijkdommen van deze wereld ver te boven gaan. Al dus wordt de sterfelijke mens, door de verdiensten van Jezus Christus, verheven tot de gemeenschap met God en zijn geliefde Zoon.